Nieuws. Beste antwoord dat wij met z'n allen hier kunnen geven. Op dit soort schoften is ons leven blijven leven in de wetenschap dat zij die daarvoor opgeleid zijn, die deskundig zijn, er alles aan doen om ons veilig te houden.
Premier Mark Rutte over onze veiligheid. Niet alleen op straat, er waren de afgelopen jaren ook aanslagen in concertzalen, vliegvelden, metrostations, op een krantenredactie. Heel veel veiligheidsmaatregelen zijn sindsdien genomen, van betonblokken tot kliklijnen. Maar wat hebben we eraan? Pieter Jonkind, goedemiddag. Welkom hier. U bent directeur bij crisismanagementbureau Parsifal. Welkom ook Martijn Bos, Krav Maga-expert. Dat is een sport, een Israëlische verdedigingstechniek is het.
Ja, een verdedigingsmethode.
Wat kunt u daar meer over vertellen?
Het is een tegenstelling tot vele vechtsporten. Is het primaire doel van zelfverdediging je veiligheid vergroten. Dus dat is hele praktische dingen. Variërend van iemand pakt je vast. Maar ook scenario's waarbij de omgeving belangrijk is.
Wat is dan het verschil met karate, judo? Wat
voor een aantal grote verschillen zijn de regels. Is, ja? De tegenstander is altijd ongeveer hetzelfde niveau. En wat heel belangrijk is, je wordt verrast in een zelfverdedigingssituatie. Want als je niet verrast zou zijn, had je het kunnen voorkomen. Dus we trainen heel veel op preventie. Maar we trainen ook heel veel op plotseling verrast worden met een aanval of een conflict en hoe je daar effectief op reageert.
En dit komt niet zomaar uit Israël?
Nee, dat komt niet zomaar uit Israël. Want Israël is wat dat betreft een land wat al jaren in conflict zit en heel veel te maken heeft met geweldsconflicten. En wat ook heel belangrijk is, dat bij Krav Maga is het iedereen kan het leren. En
gebeurt dat ook? Is het in Israël zo dat heel veel beoefend wordt?
Ja, nou, het is in het leger ontwikkeld. En in de tijd dat er opeens een conflict was, moest iedereen het leger in. Dus 55-plussers gingen het leger in. Vrouwen en mannen gingen het leger in. En die hadden natuurlijk allemaal een andere achtergrond. En zelden was dat een vechtachtergrond. Mm-hmm. Dus toen hebben ze een systeem ontwikkeld. Wat je aanleert op basis van instinctieve reacties. En dat je kunt leren, ongeacht je kracht of je achtergrond of je talent, omdat het extreem simpel is en heel effectief.
Ja, zoiets neemt ook een awareness, een bewustheid zijn van je omgeving met zich mee. Pieter Jonkind, is dat iets dat we in Nederland zouden kunnen gebruiken?
Ik denk dat we dat absoluut kunnen gebruiken. En dat het ook momenteel al hier en daar wordt toegepast.
Hoe dan?
Er zijn al gemeentes die hier en daar in samenwerking met brandweer, met Rode Kruis, al heel voorzichtig wat awareness cursussen, workshops geven. En ik denk dat we het zeker kunnen gebruiken.
Nou, zeker. Gaan we zo nog over doorpraten. Eerst eens naar gisteren. U bent veiligheidsadviseur. U adviseert ook gemeenten, evenementen, dat soort.
Wij leiden op, trainen. Oefenen, we hebben adviezen, consultancy op het gebied van veiligheid voor gemeentes, voor bedrijven in zijn totaliteit.
Ja, ik neem aan dat u ook zo ongeveer met hand voor de mond hebt gekeken naar de beelden van gisteren. En dat dit kan gebeuren. Hadden daar niet paaltjes moeten staan, betonblokken op die Ramblas? Hoe hebt u daar
Ja, die zullen er al hebben gestaan, neem ik aan. Ik ben niet van de laatste informatie op de hoogte. Maar dan komen we al bij een antwoord. Het is noodzakelijk. Je kunt daar wat mee doen. Je kunt die blokken gaan plaatsen. Maar het zal nooit volledige veiligheid gaan garanderen. Want terroristen zijn inventief. En als die blokken er staan, of je zou winkelstraten afsluiten, wat natuurlijk momenteel overwogen wordt, dan blijft het zo dat terroristen naar andere middelen zullen grijpen en dat ook hebben laten zien. Want als mijn informatie juist is, dan was eigenlijk de geplande aanslag in Barcelona met gasflessen gepland.
Ja, dat hoorden we net ook in het nieuws. Hè? Dat er iets fout is gegaan met de fabricage daarvan. Dat is ook gebleken.
Dus het is wat ik dacht professor Rosenthal zei. We leven in de tijd van het onvoorspelbare en het onvoorstelbare. Het was na 9-11. En dat is alleen nog maar, versneld.
Ja, maar moet je dan dingen als betonblok en paaltjes, moet je dat dan maar laten? Moet je zo fatalistisch dan zijn? Dat je denkt,
Zeker niet. Het kan zinvol zijn om winkelstraten af te gaan sluiten. Maar goed, dan gaat er heel veel gebeuren. Maar je hebt grote gemeentes en kleine gemeentes. En ik kan me voorstellen dat middenstanders dan ook problemen krijgen. Maar je zou heel inventief bijvoorbeeld, wat ook al een beetje overwogen en gebeuren gaat, palen die verzinken. Dus dat je mooie bloembakken hebt, dus betonblokken vermomd. Wat het straatbeeld ook wat opleukt, maar dat het toch een bepaalde mate van veiligheid geeft. Ja. Maar nogmaals, Er zijn meer mensen die ook op andere gebieden te vinden zijn dan winkelstraat.
Mm-hmm. Zeker, dus je moet niet te veel vertrouwen op de veiligheid die zo'n betonblok kan geven. U noemt winkelstraat een mogelijk afsluiten. We gaan eens kijken in Amsterdam, waar ze zich grote zorgen maken. Amsterdammers vragen zich af wanneer zij de volgende zullen zijn. Dat begrijp ik van jou, Laura Kors.
Nou, ondernemers en mensen op social media die vragen zich in ieder geval af of bijvoorbeeld de Kalverstraat, waar 24 miljoen mensen per jaar doorheen lopen, wel goed beveiligd is. Zo staat er aan de damzijde van de straat geen enkel paaltje. Nou, na iedere aanslag met een voertuig in het buitenland staan de winkeliers hier weer op scherp, zegt Pauline Buurma, straatmanager van de Kalverstraat en het Rokin.
Wij houden natuurlijk altijd rekening mee dat het hier ook zou kunnen gebeuren. En daarom hebben we een tijd terug ook contact gezocht. En de politie heeft ons ook benaderd. Maar we hebben ook een brief gestuurd naar de burgemeester hierover.
Want op dit moment bent u niet gerust. Waarom niet?
Nou, onze zorg is, wij zijn natuurlijk de Kalverstraat, Heiligeweg. De bekendste winkelstraat van Nederland. En je ziet gewoon een enorm veel publiek, wat natuurlijk fijn is. Maar de aanslagen die in het buitenland worden gepleegd, die zouden hier net zo goed gepleegd kunnen worden. In het buitenland zie je ook veel. De bekendste winkelstraten van een land of een stad. Ik bedoel, dat kunnen ze hier ook bedenken. Degene die hier iets heel fout zullen willen doen. Maar wij dachten in eerste instantie van, misschien kunnen we een aantal verzinkbare paaltjes plaatsen.
Dat hier aan het begin ook, letterlijk waar wij nu staan, onder onze voeten, zeg maar. Verzinkbare palen aan het begin van de Kalverstraat.
Ja, het staat al op een aantal plekken, onder andere bij de Munt. Vanwege andere redenen, dat er s'nachts niemand ingaat voor laden-losverkeer. Maar dat zou ook aan deze kant kunnen. Wij zijn natuurlijk geen experts, maar wij denken dat soort makkelijke maatregelen.
Waarom zijn die nog niet getroffen, vraagt u zich eigenlijk af.
Klopt, ja. Zo makkelijk. Wij rijden ook hoor nu.
Sorry?
De marechaussee.
Ja, er gaat nu een zwarte marechaussee-wagen langs. Maar zijn die hier vanwege het Koninklijk Paleis op de Dam? Of?
Ja. Dat denk
vanwege
ik wel.
Vanwege terreurdreiging?
Nou, dat weet ik niet. Maar het valt natuurlijk wel op. En zo zijn er heel veel maatregelen die genomen worden, hoor.
De winkeliers hier in dit gebied, in de Kalverstraat, hebben een brief gestuurd naar de gemeente. Gezegd, wij maken ons zorgen. Wat doen jullie? Werden jullie gerustgesteld door die brief?
Enigszins. Hè? We hebben natuurlijk wel contact. En ze zeggen ook, er gebeurt al van alles op de achtergrond.
Maar?
Maar ons verzoek voor die paaltjes, dat werd niet gehonoreerd.
Waarom niet?
Ja, zij zeggen dan, we willen van de stad geen vesting maken. Dan zouden we het ook in andere winkelstraten moeten doen.
Nou, daar in Amsterdam?
In Amsterdam, ja. Nou, daar ga ik niet over, maar de Kalverstraat is natuurlijk de bekendste winkelstraat van Nederland. Nou,
zij zien niet de speciale status dan van de straten?
Nee, niet de speciale status van de Kalverstraat of het centrum van Amsterdam, wat natuurlijk veel drukker is dan hele andere gebieden in de stad.
Waar het in ieder geval wel heel druk is, is op het Damrak aan de andere kant van de Dam. Ook de ondernemers daar maken zich grote zorgen. Ze willen ook meer dan onzichtbare maatregelen, zegt voorzitter van de ondernemingsraad en directeur van de beurs van Berlage, Marcel Schonenberg.
Wij willen fysieke maatregelen. We hebben
paaltjes, bloembakken.
Paaltjes, bloembakken, wat dan ook. Er wordt achter de schermen onzichtbaar heel veel gedaan. Daar zijn we heel blij mee. Maar het komt steeds dichterbij.
En u zegt, je kunt maar zoveel doen achter de schermen. Zoveel onzichtbaar. Op den duur moet het eenvoudigweg zichtbaar worden en auto's tegen kunnen houden.
Exact.
We staan hier op het Damrak, een vrij brede straat waar auto's, fietsers, wandelaars, trams rijden. Ja, heeft u een idee? Waar zou u dan obstakels willen?
We zijn niet de expert, maar zijn er maatregelen om het moeilijker te maken? Zijn er maatregelen om snelheid uit bepaalde situaties te brengen?
Door het hierover te hebben, door dit interview te doen, denkt u dan dat u mensen op een idee brengt?
Het liefst wil je dit geweld doodzwijgen, even los van de slachtoffers. Tegelijkertijd wil je alles in het werk stellen om risico's te vermijden. En dat eist dat je er wel over praat.
In dit geval slaat de balans door.
Ja.
Zorgen bij de ondernemers in Centrum Amsterdam. We hebben nogmaals een reactie gevraagd aan de gemeente Amsterdam. Die zegt, er komen geen paaltjes of bloembakken of andere maatregelen, omdat het dreigingsniveau daar geen aanleiding toe geeft. Pieter Jonkind, veiligheidsadviseur. Hoe zouden de ondernemers toch geholpen zijn? Wat kunnen ze toch doen dan?
Nogmaals, ik denk dat het een combinatie moet zijn van zaken waar ondernemers zeker gehoord worden en hun wensen meegenomen worden. Daar zijn ze bij gebaat. Aan de andere kant, ik zei net ook al, het is sociale veiligheid. Het geeft de mensen een gevoel van er wordt wat aan gedaan. Maar ja, er zijn zoveel meer plekken waar dan zich waarschijnlijk tragische situaties gaan afspelen. Dus
ja, je kunt maar zoveel regelen en zoveel doen.
En wat je natuurlijk ook ziet is, als die maatregelen getroffen worden, dan zullen er ook mensen zijn die denken, oh, wacht eens even, kijk, die bloembakken, die zie ik wel vermomd staan. Althans, die palen en die betonblokken. Maar, oh, dus mogelijk is dit een potentiële target. Dus dat geeft ook weer, voor sommige mensen
of een idee,
gevoel
of inspiratie.
Om zich onveilig te voelen.
Ja. Martijn Bos, zoals gezegd, gespecialiseerd in die verdedigingstechniek Krav Maga. U komt veel in Israël,
ja, dat klopt.
Waar die techniek vandaan komt. Daar weten ze als geen ander, zou je zeggen, hoe het is om met voortdurende dreiging om te gaan. Wat merk je daarvan in het openbare leven?
Nou, wat je daar heel erg ziet en wat iets waar wij denk ik van kunnen leren, is de bewustwording. Ik denk dat, het is er straks al even gezegd, maar nu zijn het auto's, straks zijn het steekincidenten. Dat de terrorist blijft natuurlijk ook steeds verder denken en steeds naar nieuwe mogelijkheden zoeken. Dus of een bloembak dan op zijn plaats is, weet ik niet.
Maar hoe werkt die bewustwording dan bij iedereen die daar op straat loopt?
Allereerst denk ik dat we moeten accepteren dat we in een periode leven waarin terrorisme gewoon een belangrijk onderdeel is. Of een belangrijk onderdeel, ik ermee bedoel, is dat
is er.
Het is een realistische dreiging. Als je in de auto stapt, weet je dat je in een auto kan verongelukken. Als je in de openbare gelegenheid bent, zijn er mensen die hebben verkeerde intenties met je. Variërend van een zakkenroller die je geld wil hebben tot
maar
een terrorist.
Maar hoe gedraag je dan op straat?
Hoe je op bewust zijn. Een heel praktisch voorbeeld is natuurlijk niet op je telefoon kijken, maar naar je omgeving kijken. Maar het is ook een beetje de sociale interactie. Wat je kunt leren, en wat ik denk dat iedereen bewust voor zou moeten zijn, is afwijkend gedrag. Nou, 10 jaar geleden was een afwijkend gedrag met een dikke winterjas in de zomer lopen. Van, hé, daar klopt iets niet, misschien heeft die man wat te verbergen. Maar gedrag kun je tot een heel kleine, voor het grootste gedeelte kun je dat niet verbergen. Als je een afwijkend gedrag ziet, spreek iemand aan. Maak je gezamenlijk betrokken bij de veiligheid. Ik denk dat daar heel veel winst te behalen valt.
Je gezamenlijk betrokken voelen voor de veiligheid. Dus een collectieve verantwoordelijkheid is dat.
Ik was 2 maanden geleden nog in Israël en ik huurde daar een kamer. En die vrouw die stelde mij een paar standaardvragen. Wat voor werk doe je? Met wie kom je hier? Ken je mensen hier? Dat zit zo in die mensen hun natuur. Dat zijn veiligheidsvragen. Dat is gewoon profiling noemen ze dat. Dat is gewoon een indicatie krijgen van met wie heb ik te maken. Ik denk dat dat iets is waar we steeds meer naartoe zullen moeten. Omdat die grote risico zit in omgang met mensen. En het is altijd al geweest.
Mm-hmm.
Nu is terrorisme. In de Romeinen hadden we onze veiligheid en onze dreiging. Ja.
Zeker, Pieter Jonkind. Nederlanders die zijn geneigd om te zeggen van, nou, we moeien ons maar niet te veel met elkaar hebben. We laten elkaar met rust. We moeten elkaar niet zo in de gaten houden. Als je
waar
dit hoort.
Niet.
Nee?
Nee, maar ik sluit me volledig aan.
Mm-hmm.
Het gaat om bewustwording van 2 kanten. Ik denk de overheid doet al heel erg veel. Hè. We zien heel veel dingen nog niet.
Maar we moeten niet steeds naar de overheid kijken.
Nee,
is het
maar
dat?
Dat was punt 1. Maar als burger moet je ook bewust worden van de gevaren en de dreiging die er zijn. Dus in combinatie, dus de overheid met de burger. Ik denk dat er heel veel te halen is als het gaat om cursussen of informatie. Er is echt ook al veel informatie waar je dit kunt vinden. Van hoe ga je een openbare ruimte in? Waar kijk je naar?
Ja, en als je dan Krav Maga kent of kunt, Martijn Bos, ben jij dan ook in staat om iemand in een busje die een winkelstraat inrijdt, om die eruit te trekken? En
ja, ik zou iemand uit een busje kunnen trekken en inderdaad
hoe?
Onschadelijk maken.
Hoe?
Er zijn technieken voor. Ik had laten zien, maar het is misschien wat.
Vertel er iets over.
Nou ja, bijvoorbeeld, als een auto niet stilstaat, kun je de deur niet open trekken. Maar als de auto stilstaat, kan die deur wel open. Ik denk wat belangrijk is om te snappen dat, en dat is ook met eerdere terroristische aanvallen geweest, die auto is één ding, maar vervolgens komen die mensen naar buiten en die hebben dan vaak een mes of iets dergelijks. Daarin kun je ook natuurlijk veel doen. En je kunt leren jezelf verdedigen tegen een mes. Je kunt de omgeving signaleren. Wat we bij Krav Maga heel erg doen, is op die verrassing trainen. Dus opeens gebeurt er wat, opeens roept iemand wat, opeens ziet iemand wat. En daarmee mensen conditioneren.
Zou iedereen zoiets moeten doen?
Ja, ik vind van wel. Ja. Zwemmen, zelfverdediging hoort bij de opvoeding.
Oké, dat is genoteerd. Vindt u dat ook, meneer Jonkind?
Ik sluit me in bepaalde mate daarbij aan. Ik zou er nog aan toe willen voegen dat hard wegrennen, dus oefenen op sprinten, kan in combinatie met deze zaken, wanneer dat verantwoord is, denk ik ook helpen.
Op basis van het onderkennen van het gevaar.
Ja.
Want je moet ook de juiste kant op
rennen. Nou ja, dat is ook wat onderzoek aantonen. Een bepaald gedeelte van de mensen verkrampt. Hè, een heel klein gedeelte, 15%. 15% reageert.
Mm-hmm. Ja. Dan denk ik bijvoorbeeld, als Martijn Bos in de buurt is, dan vertrouw ik hem onmiddellijk toe dat hij iemand uit de bus kan trekken.
Zeker.
Als ik u zo zie. Maar ik kan me voorstellen dat u ook niet iedereen aanraadt om iemand die met een mes of wat dan ook op straat loopt
Nee. Kijk, deskundigen hebben verschillende opinies hierover. Het is in ieder geval belangrijk dat er awareness komt. Een combinatie van die profile, predictive profiling.
Ja.
En jezelf in een situatie kunnen verdedigen wanneer dat echt ook kan. Wanneer de situatie dat ook toelaat. Als iemand een pistool heeft, whatever. Ja, ik heb een mijn zakenpartner is ook zo afgetraind. Ik kwam erachter dat hij ook
Kramaga deed.
Dat wist ik al. Maar goed, er gaat heel wat training aan vooraf. Dan zou je daar aangepaste trainingen voor moeten.
En als gewoon heel hard wegrennen.
Ik denk dat wegrennen.
Dat klinkt banaal,
ik zou er graag een aanvulling op geven, inderdaad. Want niet iedereen is zo vaardig om iemand uit te schakelen.
Nee.
Maar niks doen kun je afleren. Een vorm van interactie. Ik bedoel, desnoods ga je een EHBO-cursus doen om de gewonden te helpen.
Nee, absoluut. Ook de gevolgen, hè? Dus de specifieke gevolgen die bij terrorisme horen, om daarmee om te kunnen gaan. En dat is een heel breed scala. Dat kan zijn van EHBO, wat je noemt. Maar ook de nazorg, wat ga je doen met mensen. Dat is zeker te leren. Er is heel veel te halen.
In plaats van bang zijn.
Absoluut, absoluut.
Ja. Want, dat begrijp ik hieruit. Enerzijds, er kunnen maatregelen genomen worden. Maar dat heeft op een gegeven moment zijn grens. Daarbij moet je accepteren dat er bepaalde risico's zijn als je in deze maatschappij leeft. Maar door je bewust te worden van wat er kan gebeuren.
Je kunt vaak beter reageren als je het risico accepteert.
Wat helpt dat? Maar dat, ja.
Het is wat jij straks al zei. De acceptatie, en daar weet je alles van in Israël. De acceptatie dat geweld een onderdeel is van onze samenleving. Ja, dat zien we in toenemende mate. En we moeten het ook niet hysterisch aan gaan pakken.
Maar wat ik mooi vond, Martijn Bos, wat u aangaf, is dat gevoel dat je met z'n allen verantwoordelijk bent voor wat er zich afspeelt op straat.
En iedereen kan zijn bijdrage leveren.
Mm-hmm. En ook niet bang zijn om eens te vragen van, hey joh, wat doe je met die tas? Of,
gewoon aanspreken, gewoon interactie aangaan.
Op een vriendelijke manier, denk ik dan in eerste instantie.
Ja. Gewoon een vraag stellen. Mm-hmm. Hoe gaat het met je?
Ja.
De een simpele vraag, iemand die afwijkend gedrag vertoont, vragen, hoe gaat het met je? Lokt hij direct een reactie uit. En als iemand met verkeerde intentie zo wordt aangesproken, voelt hij zich in een etalage gezet. En de kans dat hij dan nog steeds even goed functioneert, is kleiner. En juist ook weer die bewustwording. Signaleren van een omgeving als er iets een beetje veranderd is. Mm-hmm. Dat zijn hele waardevolle dingen. Maar dan moet je wel je mond open doen en dat moet je gezamenlijk dragen.
Ja, nou ja, we zien hoe nodig het is. U neemt uw ervaring mee vanuit Israël. Die bewustwording, meneer Jonkind, die kunnen we hier heel goed gebruiken als we dat zo waarnemen. Ik dank u beiden voor uw aanwezigheid hier en de deelname aan het gesprek. Martijn Bos, Kramaga-expert, en Pieter Jonkind van Crisismanagement Bureau Parsifal.